Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. China zette binnen 10 dagen complete noodziekenhuizen neer. Die beelden gingen de hele wereld over. En op verschillende plaatsen in Nederland zien we nu ook al noodoplossingen verrijzen voor de overvolle ziekenhuizen door de coronacrisis. Zowel binnen als buiten die ziekenhuizen. Maar hoe bouw je terwijl je 1,5 meter afstand moet houden van elkaar? En waar moet je allemaal rekening mee houden bij het bouwen van dit soort noodoplossingen? Daarover praat ik verder met Albert Bok. Hij is directeur bij Medicom 6 van Volker Wessels. En Erwin Kersten, hij is directeur regio Zuid bij bouwbedrijf Van Wijnen. Hartelijk welkom allebei. Ja, het is telefonisch, dus het is op enige afstand. Zoals elke week wilde ik graag beginnen de uitzending met het bouwsucces en de bouwflater van onze gasten. Heel kort daarom, ik begin bij jou Albert. Wat is nou jouw bouwflater en bouwsucces van de laatste tijd?
Ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. En waar wij veelal voor pleiten en eigenlijk wat wij zien is dat wij ons afvragen of contractvormen, samenwerkingsmodellen in een DBFMO of in een DBM, zijn wij vrij kritisch en vragen wij ons af of dat nou de nodige resultaten oplevert voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.
Kun je het een beetje uitleggen? Zien we natuurlijk bij, die contractvormen?
Grote contractvormen waarbij veel risico's bij één van de partijen liggen. Denk als projecten aan Zuid, als Dok, Open Ei. En eigenlijk de tegenhanger daartegenover die we er graag willen hangen, waar we erg voor pleiten bij Volker Wessels, is het tweefasecontract. En dat is ook gelijk het succes wat ik wil inbrengen. Is dat wij zien dat het tweefasecontract zijn intrede aan het doen is in de markt. En dat vraagt een hele andere manier van samenwerken die veel meer uitgebalanceerd is voor partijen. En waar we op dit moment ook veel successen in boeken.
Is dat niet ook de innovatie ook waarmee Rijkswaterstaat is gekomen al intussen?
Ja. Rijkswaterstaat. We zijn erover mee in gesprek met Rijkswaterstaat en andere belangrijke opdrachtgevers. En ik vond het wel een mooi punt als opstap ook naar dit onderwerp. Omdat het uiteindelijk gaat over een vorm van samenwerken.
Oké, nou en het, de bouwflater dan in jouw oog? Dat het nog niet genoeg zo gaat.
Ja, de bouwflater is eigenlijk van zijn we nou in staat, hè, kun je afvragen als sector, om zeer grote projecten met complexe vraagstukken, hele lange doorlooptijden, of we nou in staat zijn om dat op de dag nauwkeurig te voorspellen en op de euro nauwkeurig. Nou, wij betwisten dat. En dat zien we om ons heen. En dat is eigenlijk de bouwflater waar wij op doelen. En het tegenhangend succes is de intrede die zich doet in andere samenwerkingsmodellen. Ja, ja. Zoals het tweefasecontract waar we echt positief over zijn.
Ja, nou en die improviserende samenwerking, wat daar hebben we het vandaag dan over. Dat is ook waar de uitzending straks over gaat, hè? Noodvoorzieningen bouwen. Erwin dan, voor jou, bouwflater en bouwsucces.
Nou, de bouwflater, ik weet niet of het echt sprake is van een flater, maar het feit dat we het na meer dan 1,5 jaar discussiëren, dat er nog steeds veel onduidelijkheid is over de problematiek met de breedplaatvloeren en de bollenvloeren.
Ja.
Ik vind dat niet goed voor onze branche.
Nee. En welk succes kun je daar tegenover zetten?
Dat bouwers op dit moment bezig zijn met toch wel innovatieve ideeën. Bij verwarming in het Zuid kort de eerste bewoonde betonprintwoning te gaan realiseren in Eindhoven. En daarnaast zijn we natuurlijk als Van Wijnen volop bezig met industrieel bouwen. Wat op dit moment ook voorzichtig aan de vlucht gaat nemen. Eindelijk. Zou ik zeggen.
Oké, nou dat lijkt me hartstikke goed. Laat ik zelf ook nog wat bouwnieuws inbrengen. Dat is het nieuws van vrijdag eigenlijk al. Het Economisch Instituut voor de Bouw die voorspelt een krimp van 15% voor de sector door de coronacrisis. En het gaat de komende twee jaar misschien wel 40.000 banen kosten. Is voor het weekend al veel over gezegd. Vandaag kwam daar nog het nieuws bij dat er heel veel juridische procedures afkomen op de bouwsector door alle projecten die nu langzaam spaak lopen links en rechts. Dus het staat er even niet zo heel goed voor de bouw. Maar dat ze, we zien wel mooie dingen gebeuren bij de crisisbouw, hè, voor de ziekenhuizen. Albert, jij werkt bij een dochteronderneming van Volker Wessels, die gespecialiseerd is in ziekenhuisbouw. Wanneer besloten jullie, we moeten nu helpen met noodvoorzieningen, onze expertise daarop inzetten?
Nou, wij zijn bijna 40 jaar zijn we actief in meerdere ziekenhuizen, doorlopend eigenlijk. Dus wat wij doen als bedrijf is dat wij diverse projecten realiseren. Naast ziekenhuizen ook cleanrooms en labs. Maar onze mensen zijn ook doorlopend aanwezig in de ziekenhuizen, van grotere tot kleine verbouwingen. En eigenlijk zie je daar vanuit de relaties die we hebben met de ziekenhuizen, dat die vrij snel opschakelden van hey, we hebben noodvoorzieningen nodig, hoe snel kunnen jullie schakelen? Ja, dat ging op een gegeven moment 24/7, ook in de weekenden uiteraard ging dat door. En dat is eigenlijk geënt met name op de bestaande relaties die wij in de ziekenhuizen hebben als bouwer.
Ja, en die doorlopende service eigenlijk, dat onderhoud wat jullie ook plegen aan ziekenhuizen kennelijk. Hoe ver gaat dat? Is dat het vervangen van de lampen af en toe?
Nee, dat gaat, dat is ook zo nu en dan. Dat varieert van een verbouwing tot het bouwen van een compleet nieuw ziekenhuis. En in dit geval, de vraag die we hier kregen, waar het met name om ging, het bouwen van noodvoorzieningen voor IC-ruimtes, ook polyklinieken, triagetenten, waar patiënten worden beoordeeld en worden doorverwezen. En dat soort zaken allemaal.
Ja. Ja. En is er ook echt een moment geweest, een vergadering of een inzicht dat jullie hebben besloten om juist in deze coronacrisis naar voren te treden? Of zijn jullie daarvoor uitgenodigd door de ziekenhuizen?
Nou, wij hebben natuurlijk diverse scenario's liggen. En dat noemen wij doen dat met droogbouwsessies, noemen wij dat binnen ons bedrijf. En dat betekent dat we eigenlijk in een teamverband droog oefenen op bepaalde situaties die zich in een project kunnen voordoen. Nou, daar zijn wij denk ik best goed in en daar zijn onze klanten tevreden over. En vanuit die problematiek is ook, of vanuit die optiek is men bij ons terechtgekomen met de vraag van hey, we moeten nu heel snel schakelen. Jullie hebben een breed netwerk in de branche. Willen jullie ons helpen? Ja, dat doen we natuurlijk met veel plezier.
Ja. Erwin, jullie hebben bij Van Wijnen ook ervaring, hè, met het bouwen van en in ziekenhuizen. Jij zit in een speciaal coronacrisisteam, hè?
Ja, binnen Van Wijnen hebben we dagelijks met een klein team hebben we overleg om te kijken welke maatregelen zijn er binnen onze organisatie nodig als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving of vragen van klanten om daar goed op in te kunnen spelen en iedereen gewoon verantwoord aan het werk te kunnen houden.
Ja, en op welk moment hebben jullie dat crisisteam opgericht?
Nou, dat is toch al geweest in de week van, volgens mij was 6 maart. Toen zijn we eigenlijk om de dag telefonisch bij elkaar gekomen. Vrij snel overschakeld naar videoconferencing. En in de week van 9 maart is het eigenlijk wel echt begonnen. Dus zitten wij dagelijks zelfs af en toe in het weekend bij elkaar.
Ja, dat is het belangrijkste wat jullie doen. Veel overleg en coördinatie. Is dat wat jullie doen in het crisisteam?
Ja, afstemmen met de regiobedrijven. Met de vestigingen die daar zitten. Wat speelt er? Wat moet er georganiseerd worden? Hoe loopt het daar? En met name continu de organisatie geïnformeerd houden. Wat mag wel en wat mag niet. Ja.
Ja. En Albert, je kunt je ook afvragen of een bouwbedrijf eigenlijk wel klaar is voor dit soort crisissituaties. Hè? Want de aanvoer van grondstoffen of bouwmaterialen kan natuurlijk best lastig zijn. Hebben jullie wel genoeg spullen om hiervoor in te zetten?
Volgens nog wel. Kijk, met name de noodvoorzieningen. Daar worden ook in samenspraak met onze opdrachtgevers natuurlijk slim nagedacht over, als materialen niet beschikbaar zijn, om alternatieven te bedenken. En doorgaans gaat dat voor de noodvoorzieningen voor de ziekenhuizen, loopt dat nog goed? Kijk, we zitten wel in projecten waar bepaalde specialistische materialen worden geleverd. Denk aan bepaalde natuurstenen in Italië. Ja, daar lopen we wel. Dat loopt wel zo nu en dan. Loopt dat vast. Ja.
Maar dat is in de ziekenhuizen noodvoorzieningen die wij bouwen. Klinkt ook wel heel luxe ineens, hè? Dat er natuurstenen
Ik bedoel meer te zeggen, dat zijn dan grondstoffen die dan echt uit bepaalde landen komen.
Ja.
Nou, daar zie je wel dat moeizamer gaat dan materialen die we meer voor handen hebben. En waar we ook in alternatieven kunnen denken. Omdat het natuurlijk de functionaliteit van zo'n noodvoorziening eigenlijk dan belangrijker is.
Ja. En Erwin, denk je dat het uit zou kunnen om eigenlijk altijd zo'n crisisteam stand-by te hebben? Of makkelijk te kunnen activeren? Dat jullie dit ook droog oefenen?
Nou, ik weet dat wij, ik denk ruim een half jaar terug, dat wij een keer op regioniveau een sessie gehad hebben met hoe om te gaan met een crisis. En ik denk dat heel veel van ons toen op dat moment gedacht hebben van wanneer gaan wij dit nodig hebben. Niet wetende wat er op korte termijn op ons af zou komen. Ik denk dat met de ervaring die we toen opgedaan hebben dat het nu, dat nu wel handig is. En dat we ook met z'n allen ook wel lering trekken uit... uit dit verhaal en hoe de volgende keer op te schalen mocht het nodig zijn.
De volgende keer kan het nog sneller waarschijnlijk.
Nou ja, goed, je staat er wel versteld van hoe flexibel de bouwbranche in zijn algemeenheid is. En gelukkig ook onze organisatie. Het is wel fantastisch om te zien hoe onze mensen daar, zowel binnen op de kantoren als buiten op de bouwplaatsen, hoe ze ermee omgaan en hoe dat ze toch... in het belang van het project en ook van Verwijnen, hoe dat ze zich in willen zetten. Ja. Dat vind ik erg bewonderenswaardig.
Ja, het is wel een compliment waard, denk ik. Albert, als we even naar projecten kijken, ook waar jullie in zitten. Medicom 6 heeft bij het OFVG in Amsterdam binnen enkele dagen een triagefaciliteit neergezet. Kun je kort beschrijven hoe dat ging? Wat werd er gevraagd? Wat is er dan nodig? Hoe kunnen jullie zo snel in actie komen?
Nou, wat je zag is dat het OVG eigenlijk ons op de maandag hebben benaderd. Daar zijn onze mensen onder leiding van een projectleider zijn daar op gesprek geweest. Hebben daar eigenlijk plannen gemaakt samen met OVG en de partners die erbij betrokken waren. Op dinsdag hebben wij de eerste berekeningen gemaakt, plannen gemaakt. Op woensdag starten de werkzaamheden. Zijn aangevangen. En ik meen ik denk binnen 3-4 dagen, op zondag stond de tent. Dus eigenlijk het ruimtelijke gebeuren. En op maandag, dinsdag kwamen daar de eerste apparatuur in. Dus binnen een week was het hele gebeuren ongeveer operationeel. Ja. En dan wordt er razendsnel geschakeld. En dan wordt er ook in de weekenden, avonden en de nacht ook doorgewerkt.
Ja, met een nieuwe dakkapel ga ik dat niet redden volgens mij.
Nee, maar wat op zich wel interessant is, waarom zijn we hiertoe in staat? En wat Erwin terecht zegt, hè, sowieso natuurlijk de inzet van onze mensen is echt bewonderingswaardig. Hoe mensen ook vanuit een maatschappelijke nood dan met elkaar aan het werk zijn. Alleen, dat is ook een beetje de opstap die ik maakte bij Bouw Vlater en Bouw Succes. Het gaat veelal heel veel om samenwerken. En dat zie je dus ook bij het bouwen van zo'n noodtent. Is het samenwerkingsmodel, dat is buitengewoon interessant. Wij hebben namelijk ooit op Schiphol hebben wij de tijdelijke vertrekhal gebouwd. We zijn ook actief in de luchtvaart als Volker Wessels zijnde. En daar bouwden wij in 6 maanden tijd een tijdelijke vertrekhal. En dat is echt een record geweest. En dat is toen ook in de media veel aandacht voor geweest. Ongeveer 2-3 jaar geleden. En als we dan terugkijken, wat maakt dat nou dat we dan met al die partijen in de keten zo snel kunnen schakelen? Ja, dat gaat veel op basis van samenwerking en vertrouwen. En samenwerkingsconstructies, ja, die op een andere leest zijn dan natuurlijk dikke contracten.
Ja, dat is duidelijk. Erwin, even over de beperkende omstandigheden die er natuurlijk wel zijn in dit geval. Hè. RIVM heeft allemaal regels opgesteld. Jullie werken ook in ziekenhuizen met Van Wijnen. In het Amphia in Breda bijvoorbeeld. Kun je aangeven hoeveel last hoeveel last jullie hebben van die regels of hoe jullie daarmee omgaan? Ik hoor Erwin even niet meer. Misschien voor Albert dan. Is dat een? Dit zijn allemaal protocollen natuurlijk, hè, voor bouwen in coronatijd. Dus er is ook toezicht op de naleving van de RIVM-regels, hè, die 1,5 meter afstand. Kan je nog wel bouwen zo?
Het kan nog wel, maar zij het met aangepaste maatregelen. Binnen ons bedrijf zijn wij eigenlijk bijna wel dagelijks hebben we contact met de andere collega directieleden. En ook binnen Volker Wessels Concern. Er waren diverse maatregelen. Denk ook bijvoorbeeld aan het vervoer van onze vakmensen. Daar liepen wij ook als Volker Wessels iets in voorop door aan te geven van hey, hoe gaan we dat dan toepassen. Maximaal 2 mensen per auto. Er wordt nu bijvoorbeeld nagedacht over een kunststof scherm. Ja, dat soort zaken in de VNG-coördinatieverplichting die we als bouwer natuurlijk al hebben, kijken we nu ook in onze plannen van hey, wat betekent dat voor de corona? Kunnen we daar veiligheidskundigen die al actief zijn in de projecten, in hoeverre kunnen we die inzetten om te helpen dat we elkaar de regels nastreven of naleven in het kader van de gezondheid van onze mensen, maar dat toch ook economisch gezien de werkzaamheden kunnen plaatsvinden.
BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
En zometeen praat ik verder met Albert Bok van Medicom 6 en Erwin Kersten van Wijnen over welke inzichten ze van deze coronacrisis meenemen naar de toekomst. Maar eerst...
BNR Bouwexpo.
Is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoi Judith.
Hey Paul, hallo.
Op enige afstand ook weer. Je komt uit Den Haag, vanuit huis volgens mij. Maar wel met nieuws...
Ik ben ook weer in mijn slaapkamer gaan zitten.
en met nieuws over een speciale bouwhelm voor tijden van corona.
Ja, klopt. Want ik las een verhaal bij Cobouw, het vakblad voor de bouw, waar ik heel vaak allemaal mooie verhalen lees. En die zijn op bezoek geweest bij Dijkstra Drijsma, een bouwer uit Friesland. En die hebben dus een speciale corona-bouwhelm bedacht.
Ja, en hoe ziet dat eruit?
Nou, je weet wel van die maskers die lassers ook gewoon opdoen, hè, als ze aan het werk zijn. Dus dat is zo'n, eigenlijk een langgerekt stuk. Nou, ik weet eigenlijk, het zal wel metaal zijn. Dat voor je hele gezicht zit. Ja. Dus niet alleen je ogen bijvoorbeeld. Maar dus helemaal ook een gedeelte van je nek beschermt. Ja, eigenlijk lijkt het daar een beetje op. Maar dan hebben ze dus aan een gewone bouwhelm een stuk plexiglas bevestigd. Dat dus inderdaad tot onder je kin reikt.
Ja, eigenlijk een soort integraal helm dan. Een vizierhelm krijg je dan.
Ja.
Maar dan op de bouwplaats.
Dat zag er wel cool uit.
Ja, en is er ook een timmerman die bedacht hoe bouwvakkers in de busjes van Dijkstra Drijsma beschermd konden worden tegen verspreiding van het coronavirus?
Ja, klopt. Soms dan kijk ik wel eens naar dingen en dan denk ik, wow, dit is eigenlijk heel cool, want iemand heeft het gewoon bedacht. En zo gaat het met zoveel dingen in de bouw. En ook hiervoor is het eigenlijk een hele simpele oplossing. Ze hebben namelijk gewoon tussenschotjes van of plexiglas of een soort plastic afdekzeilen die je normaal bijvoorbeeld over een tafel heen kan leggen. Daar hebben ze gaatjes in gemaakt en dan met haakjes hebben ze het in de auto her en der vastgemaakt. Zodat je dus tussen de stoel van de bestuurder en de bijrijder bijvoorbeeld een schotje kunt plaatsen. Maar ook tegen de hoofdsteunen aan, dat de achterkant ook weer van de voorkant gescheiden is. Dus op die manier worden er allerlei dingen bedacht om toch zo veilig mogelijk ook van A naar B naar de bouwplaats te kunnen komen.
Net als bij de kassamedewerkers in de supermarkt.
ja, precies. Ja, daar lijkt het ook een beetje op.
En die coronamaskers, zijn die ook te bestellen?
Ik las dat ze ongeveer 6 euro per stuk zijn. Dat er nu ongeveer 500 van gemaakt zijn. Maar Dijkstra Drijsma benadrukte wel dat ze er niet ineens een heel verdienmodel van willen maken of zo. Ze willen gewoon ook aan hun personeel laten zien van, hey, we denken aan de bescherming, we denken aan jullie veiligheid. En misschien zijn er andere bouwbedrijven die ze hier ook mee kunnen helpen.
Ah, oké. Nou, we gaan de Bouwexpo afsluiten met iets heel anders, Judith. Want je kreeg een bouwliedje toegestuurd.
Ja, dit is echt zo leuk. Ik kreeg dus een mailtje van Wim Bak van Merkvast. Dat is een marketingbureau voor bouwbedrijven uit Gorkum. En hij heeft een aantal jaar geleden een stel muzikanten gevraagd om een keer een liedje te maken. Over het standaardwerk over bouwjargon. Dat is dus een boek van Hasslinghuis. Dat is uit 1953, vond ik. En er staan dus 5800 bouwtermen in. Dat is iets om uit je hoofd te leren. Dat liedje is gemaakt door Gabriel Gort op accordeon en Piet de Krij, die zit op de contrabas. En de zang, die heeft het liedje dus geschreven. Het is echt briljant. Je moet even meeluisteren. En als jij even vanuit de studio op de play-knop wil drukken, dan kunnen we nu allemaal horen hoe het klinkt.
Komt-ie hoor.
Als het was liggen op de Estrik ligt en de ezelsbrug de beer dekt. Het raasraam op de fundering staat, zodat de klap met zich goed uitstrekt. De tandengrond schaap over de gording heen en het haaiend naar de vliering. Haal de kaphamer over het varken heen, dan krijg je mooie lambrisering. Bouwen, je moet er van houden. Je loopt de hele week te sjouwen, natte neuzen kouwen klauwen. Bouwen.
Ja, dit is toch fantastisch.
Ja, het klinkt als de Amazing Stroopwafels in een goede tijd.
Ja, dat is toch cool? Ik wil ook wel even iets gezelligs laten horen in deze sombere coronatijden. Muziek helpt altijd. Dus bouwen, je moet ervan houden. Je loopt de hele week te sjouwen. Natte neus en koude klauwen. Ik stel voor dat we dit allemaal vanaf nu uit ons hoofd gaan leren en gaan zingen.
Okay, dankjewel.
En ik zet natuurlijk het hele liedje even op bnr.nl/bouwmeesters.
Ah, dus voor de luisteraars ook, die kunnen het daar nog eens helemaal terugluisteren. Dankjewel, Judith.
Bouwmeesters.
Laat ik nu verder met Albert Bok van Medicom 6 en Erwin Kersten van Wijnen over wat ze leren van het bouwen van die noodvoorzieningen voor ziekenhuizen tijdens deze coronacrisis. Ja, Erwin, hang je inmiddels weer, want we hadden even wat problemen met de verbinding. Erwin, ben je
alweer? Ja, ik prima te verstaan.
Ja, oké. Okay. De RIVM-maatregelen, die ook tussen bouwvakkers het verspreiden van het coronavirus moeten voorkomen. Wat voor reacties krijgen jullie van de mensen op die maatregelen?
Nou, in hoofdzaak worden ze prima nageleefd. Kijk, ook wij lopen natuurlijk wel tegen wat praktische zaken aan. En je ziet overal in de branche, zie je wel goed bedoelde initiatieven ontstaan. Zoals de helm met de glaasmasker ervoor. Bij ons intern in het bedrijf ook diverse discussies over gevoerd. Aangezien dat er onvoldoende bewezen is of dat het daadwerkelijk helpt. We willen wel proberen om onze mensen wel de echte bescherming te bieden die ze nodig hebben. Dus wij proberen in eerste instantie gewoon maximaal in te zetten op niet binnen 1,5 meter te werken. Dus alleen in de gevallen dat we er echt niet meer wegkomen.
Ja, want is dat de lastigste maatregel om in de praktijk juist uit te voeren? Of zijn er nog wel andere beperkingen?
Nou, ik denk dat het met name te maken heeft dat je van tevoren goed nadenkt welke klus ga ik aanpakken en hoe ga ik er in heel veel gevallen voor zorgen dat ik niet binnen die 1,5 meter hoef te komen. Ik denk dat je er nog versteld van staat hoe ver dat je dan komt. En daarnaast proberen wij toch nog in te zetten op de schaarse mondkapjes die wij natuurlijk zelf nog hebben vanuit onze werkzaamheden met slijpen en dat soort zaken meer. Dat we daar waar nodig misschien even een mondkapje opzetten.
Ja, nou Van Wijnen verbouwt al sinds 2011 in ziekenhuizen. Hè? Dus ik kan me ook voorstellen dat er al andere hygiënemaatregelen zijn waar jullie je aan moeten houden.
Nou, wij zitten al 25 jaar in Maastricht, in het academisch ziekenhuis. Dus de jongens die daar zitten, dat is toch wel een ploeg van bijna 10 man die daar vol continu rondlopen. Die weten als geen ander te schakelen met het medisch personeel wat daar loopt. En de hygiënemaatregelen die in het bestaande ziekenhuis toepast, die gelden natuurlijk ook voor de noodvoorzieningen die wij onder andere in het MEC in Maastricht gemaakt hebben.
Oké, en als we kijken hoe er nu gebouwd wordt, hè, zo'n noodhospitaal is in China. Zou dat bij ons ook kunnen? Op die schaal en in dat tempo?
Nou, ik ga niet zeggen dat wat Chinezen kunnen, dat wij dat niet kunnen. Godzijdank hebben we het hier nog niet nodig gehad. Mijn ervaring is wel, als je ziet wat er in recordtijd in het MEC in Maastricht meer dan 270 bedden er neergezet worden, dan is in ieder geval sprake van gecoördineerde chaos, zullen we maar zeggen.
Ja. Hoe zorgen jullie er nou?
Zin.
Ja, Albert ook en Erwin. Hoe zorgen jullie er nou dat jullie betrokken blijven bij wat er op de bouw gebeurt, als je daar minder zelf kan rondlopen op de bouwplaats?
Ja, dat is een goed punt. Want dat vragen we ons ook af. Wat leert ons nou deze crisis? En wat Erwin ook al zei, we werken natuurlijk veel met videoconferentieën. Je ziet eigenlijk dat op het moment dat we met technische vraagstukken zitten, denk aan berekeningen, tekeningen, dan gaat het eigenlijk best goed. Alleen wat minstens zo belangrijk is natuurlijk het intermenselijke. Dus je ziet eigenlijk hoe de projecten worden aangestuurd op het inhoudelijke. Dan werkt dat prima, zo niet. Dan doet misschien de video en de afstand werken, ze intreden. En is dat echt wel, opent dat ook de ogen van velen. Mm. Alleen we zijn natuurlijk een productiebedrijf die buiten aan het bouwen zijn. En onze mensen zijn daar ook aan het bouwen. Ja, wat wij zelf doen, het is toevallig een thema geweest afgelopen week in de vergaderingen. Dat we zeggen, we willen daar ook ons gezicht laten zien en betrokken zijn. Dus ik probeer ook zelf op de bouwplaats aanwezig te zijn. Zij het met gepaste afstand en in achtneming van de richtlijnen. Maar dat is des te belangrijker. Normaal gesproken is de werkvoorbereider is natuurlijk ook betrokken op zo'n bouwproject. En die werkt nu, zo nu en dan ook, vanuit huis. Maar ja, je wilt toch de betrokkenheid met elkaar vasthouden.
Ja, en tot slot dan aan allebei. Is dat nou ook een inzicht wat je meeneemt uit deze crisiservaringen? Dat je misschien als de crisis voorbij is ook veel meer op afstand gaat doen? Erwin?
Ja.
Nou, bij ons zie je wel dat het gebruik van videoconferencing is ongeveer door het dak heen gegaan. Ik begreep dat wij voorheen ongeveer 140 keer per week gebruik maakten van videoconferencing. En nu, ik geloof vorige week, 4800 keer binnen ons bedrijf. Dus de medewerkers pakken het onderling super op. Wij proberen wel onze medewerkers er wel voor te waken om niet continu aan te staan. Ik bedoel, je begint 's ochtends vroeg in een situatie dat je ook met je gezin nog een aantal zaken te regelen hebt.
Ja.
En je ziet tegenwoordig tot 's avonds laat zie je de e-mails voorbij komen. Dus wij stimuleren ook om gedurende de dag ook gewoon enkele keren ook gewoon duidelijk een uur of wat langer gewoon echt offline te zijn. Om ook gewoon even je rust te pakken.
Ja, als het afgelopen is, dan is het ook echt... Dat het ook echt klaar is. Dat geldt trouwens ook voor deze uitzending, want de tijd zit erop. Ik wil jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Albert Bok van Medicom 6, van Volker Wessels en Erwin Kersten van Van Wijnen. Dit was BNR Bouwmeesters. Graag tot volgende week.
BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.